Lucas 5, vers 27 tot 32. Lucas 5, vers 27 tot 32. En hierna ging hij, dat is Jezus, weg. En hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was in het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op, liet alles achter zich en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. En er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de fariseeën morden of mopperden tegen zijn discipelen en zeiden, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ik wil vanmorgen met jullie nadenken over drie dingen die ons kunnen helpen om Jezus te volgen en te blijven volgen. Drie dingen die ons kunnen helpen om Jezus te volgen en te blijven volgen. En ik begin met een voorbeeld. Een heel aantal jaren geleden was er een kleine jongen in een dorpje ergens op de Veluwe. En die jongen die was opgegroeid in een christelijk gezin. Hij ging elke zondag trouw twee keer naar de kerk. En op een gegeven moment, ook door de week, want zijn vader ging nog wel eens naar een dorpje in de buurt, waar door de week gepreekt werd. En hij mocht mee. En toen hij op de hogere school kwam, haalde hij hoge cijfers voor godsdienst. Kortom, hij deed zo'n beetje alles wat je van een christelijk jongetje mocht verwachten. Maar als je aan dat jongetje gevraagd had of hij de Heer Jezus volgde, had hij ronduit nee gezegd. En het jongetje, dat was ik. Ik ben christelijk opgegroeid in een christelijk dorp, ging naar een christelijke school, maar ik volgde de Heer Jezus absoluut niet. We hadden een mooie drankketen bij ons in de buurt. Ik weet niet of dat hier in de buurt ook zo is, maar bij ons in de buurt was dat wel zo. En daarvan werd gezegd, je kunt beter naar de drankketen gaan dan naar de kroeg. Nou, vergeet het. Daar gebeuren precies dezelfde dingen als in een kroeg en misschien nog wel erger. En misschien herken je dat wel vanmorgen, dat je christelijk bent opgevoed, altijd naar de kerk geweest, jezelf netjes gedragen als christen. Maar als ze heel eerlijk aan jou zouden vragen, volg jij de Heer Jezus, dat je eerlijk nee moet zeggen. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. En in het verhaal wat we net gelezen hebben, gaat het eigenlijk ook een beetje over zo iemand. Levi de tollenaar. Want we hebben soms een beetje het idee dat tollenaar dat soort halve heidenen waren, die niet zoveel van de Bijbel wisten. Maar tollenaars waren in de meeste gevallen gewoon Joden. En Mozes had in Deuteronomium tegen het Joodse volk gezegd dat ze hun kinderen op moesten voeden met de wet van God. De Torah. 'S morgens bij het opstaan, 's avonds bij het slapen, moesten die woorden van God ingeprent worden. Dus deze Jood, deze Levi, heeft waarschijnlijk, net als ik misschien vroeger, hele stukken van de Bijbel uit zijn hoofd gekend. Maar hij volgde de Heer Jezus niet. Totdat hij een ontmoeting krijgt met Jezus, die zijn leven radicaal op de kop zet. En dat begint ermee dat Jezus hem ziet zitten, vers 27a. Dat is het eerste wat nodig is om Jezus te volgen. En het eerste wat ons kan helpen om Jezus te blijven volgen. Geloven dat Jezus jou ziet zitten. En dat is zo mooi, hè, dat het Gods initiatief is om Levi te redden. Een preek over het volgen van Jezus, daar ben ik me heel goed bewust van, kan heel makkelijk een preek worden met twee lijstjes. Dit moet je wel doen, dat mag je niet doen. En als je dat dan maar doet, of niet doet, dan volg je Jezus. En voor je het weet, ben je zelf aan het werk om bij God in een goed blaadje te komen. Nee, het volgen van Jezus begint met Gods initiatief. Hij ziet Levi zitten. En dat was heel bijzonder. Want tollenaars waren mensen die door iedereen gehaat werden, door iedereen bespuugd en door iedereen uitgekotst. om een beetje te begrijpen wat een tollenaar was, wil ik een beetje uitleggen hoe dat beroep, om het zo maar te zeggen, hoe dat ontstaan is. Jullie weten dat koning Nebukadnezar in het Bijbelboek Daniël op een gegeven moment een droom droomde. En in die droom zag hij een groot beeld. De kop was van goud, de borst was van zilver en de heupen waren van koper. En toen kwam er nog wat. Nou, die heupen die van koper waren, dat stond voor het Grieks-Macedonische Rijk. En dat Grieks-Macedonische Rijk, dat was een rijk dat was verdeeld in vieren. En één deel van dat rijk, dat bestond uit de zogenaamde Ptolomeën. En dat waren de Egyptenaren. En die stonden onder de heerschappij, ook toen nog, van een farao. En bij die farao, in zijn land, daar woonden toen al Joden. Onder die Joden was op een gegeven moment een hele belangrijke Jood. En die ging naar die farao toe en die zei tegen die farao: ik wil jou helpen om belasting te innen van mijn eigen volk. Kortom, ik ga samenwerken met de vijand. En uit die actie van die man in dat rijk bij die farao, daar is eigenlijk de wortel van wat later de tollenaars zijn geworden in het Romeinse Rijk. En vanaf het begin af aan stond dat dus al in het teken van samenheulen met de vijand. Zoals de ouderen onder ons misschien nog weten uit de Tweede Wereldoorlog, waarin de NSB'ers samenwerkten met de vijand. Dat was de eerste reden waarom tollenaars gehaat werden. De tweede reden was dat ze ook vaak oneerlijk waren. Want ze konden 2% belasting vragen, nou dat is nog wel te doen. Maar ze konden ook 25% belasting vragen. En als jij daar liep met je duurverdiende loontje en je kwam daar langs zo'n tolhuis, dan kon het zomaar zijn dat je een kwart af kon staan. En de derde reden was waarom ze gehaat waren, dat ze zich ook niet aan de spijswet hielden die Mozes had opgedragen. Kortom, deze mensen werden bespuugd, deze mensen werden belasterd, deze mensen werden uitgekotst. Door iedereen. Behalve door Jezus. En het mooie is, als hij hier op die weg, die waarschijnlijk vanuit Egypte door Israël naar Syrië liep, als hij op die weg loopt en hij Levi ziet zitten, hij regelrecht naar Levi toe gaat. Het was in die tijd de gewoonte, als je mensen niet mocht, of als je een hekel aan mensen had, om voor die mensen op de grond te spugen. Tegenwoordig in het Midden-Oosten gooien ze een schoen. Als je mensen niet mag. Jullie kunnen je misschien nog herinneren vanuit de tijd van de Golfoorlog, dat president Bush op een gegeven moment een persconferentie hield. En toen stonden daar een stel journalisten. En toen was er op een gegeven moment zo'n journalist, die pakte een schoen en die gooide die naar president Bush. En die kon nog net ontwijken. Dat gebeurt tegenwoordig als je mensen niet mag. Maar in die tijd werd er op de grond gespuugd. Als een teken van minachting. Als een teken van ik mag jou niet. Bij wijze van spreken moet je je voorstellen dat daar voor dat huis van Levi één grote plas met tuf lag. Eén grote plas met slijm. Waarin alle minachting, alle boosheid, alle haat, alle wrok, alle afwijzing zichtbaar was. En Jezus trekt zich van die hele plas van spuug helemaal niks aan. Hij gaat regelrecht naar Levi toe. Zowel de zonde van Levi zelf, zowel de dingen die hij fout deed, als de afwijzing van die andere mensen om Jezus heen, zijn geen enkele blokkade om regelrecht op zijn doel af te gaan. Dat is het eerste wat ik vanmorgen mee wil geven. Er is bij God vandaan geen enkele blokkade om u en jou en mij vanmorgen te zien zitten. Geen blokkade in onszelf en geen blokkade bij een ander. En Jezus gaat zomaar naar hem toe. Heb je ooit gerealiseerd hoeveel afwijzing en hoeveel haat Levi over zich uitgestort heeft gekregen? Elke dag als jij daar in het tolhuisje zat en je keek in de ogen van die mensen en je ziet alleen haat. En je wordt continu afgewezen. En je wordt continu op je nummer gezet. En er is niemand die jou met liefde aankijkt. En dan komt er op een dag iemand langs. God zelf. En die kijkt jou aan met ogen van liefde. Dat is wat Jezus doet. De vraag is natuurlijk waarom Jezus dat doet. De reden is deze. Jezus kijkt niet in de eerste plaats naar onze buitenkant, maar naar onze binnenkant. Kijk, al die mensen die langs Levi liepen, die zagen vooral een tollenaar, die zagen vooral een zondaar, die zagen vooral een slechterik. Die zagen iemand die bij hen het geld uit de zak troggelde. Maar dat is niet wat Jezus ziet. Hij ziet niet die buitenkant van Levi, Hij ziet daar iemand zitten met een hart. En met een heel groot gat in dat hart. Een gat wat Levi probeert op te vullen met geld. Maar wat ten diepste alleen opgevuld kan worden met Jezus zelf. Jezus prikt dwars door die buitenkant heen. En ik geloof dat hij dat vanmorgen ook doet. We kunnen een buitenkant om ons heen hebben gebouwd door wat anderen ons hebben aangedaan. We kunnen een buitenkant om ons heen hebben gebouwd door hoe we onszelf ervaren. Maar Jezus die prikt daar dwars doorheen. En ik kan me voorstellen dat dat bedreigend kan overkomen. Maar het is geen bedreiging. Het is pure genade om te weten dat God door je buitenkant heen prikt. En we doen soms alles eraan, vanuit alle macht, om die buitenkant omhoog te houden. We doen ons netjes voor, maar God weet hoe hij door die buitenkant heen moet dringen. Het mooie is dat God in Jezus hier niet alleen hem opzoekt en hem ziet zitten, omdat hij door zijn buitenkant heen prikt. Hij ziet hem niet alleen letterlijk zitten, hij ziet het ook met hem zitten. Geloof je dat? Dat God het met jou ziet zitten, niet omdat je zelf zo goed bent, dat komt zo meteen nog, daar heeft het helemaal niks mee te maken. Maar omdat hij weet wat hij van ons maken kan. Want Levi is naar alle waarschijnlijkheid, volgens een heel aantal Bijbeluitleggers, niemand anders dan de apostel Matthäus. En we weten wat er van Matthäus geworden is. Daar kom ik straks het eind van de preek nog op terug. Een geweldige discipel die we tot op de dag van vandaag lezen. God ziet ons niet alleen zitten omdat hij ons ziet zitten en omdat hij van ons houdt, maar omdat hij weet wat hij van ons maken kan. Hij kijkt verder dan wat wij vaak zien en wat wij zelf vaak ervaren. En de vraag die ik bij dit punt aan jullie heb, geloven jullie, geloof je voor jezelf dat de Heer Jezus jou of u ziet zitten? Geloof je het echt? Wij zeggen soms heel makkelijk, God houdt van de hele wereld en dat is waar. Want in de Bijbel staat, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar dat is wel heel algemeen. Het is nog heel makkelijk om te zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar geloof je ook dat God jou persoonlijk heeft lief gehad en jou persoonlijk op het oog heeft? Zoals je hier vanmorgen op je stoel zit. Dat kan om allerlei redenen ontzaggelijk moeilijk zijn om dat te geloven. We waren van de zomer op vakantie in Zuid-Frankrijk, toen hadden we een gesprek met een echtpaar. En toen vroegen we het aan hem ook, geloof je dat God van jou houdt? En hij kreeg het nauwelijks door zijn keel. En ik ben niet boos op hem, helemaal niet, want ik snap het heel goed. Zeker als je altijd iets anders hebt gedacht. Maar God ziet jou zitten. God houdt van jou. Heel de Bijbel staat er vol van. Nou kan het ook zo zijn natuurlijk, dat je hier vanmorgen zit. En dat zien mensen dan aan de buitenkant misschien. En dat je denkt van ja, ik ben wel slecht. Maar ik ben niet zo slecht als Levi. Of even vertaald naar vandaag. Ik ben wel slecht. Maar niet zo slecht als die andere man die, of vrouw die naast mij in de gemeente zit. Of op een andere plek. Ik doe wel eens wat fout. Maar je moest eens weten wat hij fout doet. Ik maak wel eens een misstap. Maar je moest eens weten wat zij gedaan heeft. En dat zien mensen niet aan de buitenkant. Maar dat zijn wel dingen die in ons hoofd soms rondgaan. We zullen toegeven dat we niet zonder zonde zijn. We zullen toegeven dat we niet volmaakt zijn. Maar diep van binnen in ons hart, en dat zit heel diep, ook in mijn hart, voelen we ons soms meters boven anderen staan. Zo hoogmoedig als wat. Aan de buitenkant doen we ons misschien nederig voor. En van binnen zo hoogmoedig als wat. En de harde boodschap van dit verhaal is dat als we dat blijven doen, als we zo ons leven willen leven, ik zeg niet dat het niet een keer voor kan komen, maar als we zo willen blijven leven, dan kan Jezus vanmorgen niks voor ons doen. Want dan zijn we net als die schriftgeleerden en die fariseeën, vers 30, die zeggen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Ze stonden meters boven die tollenaars en meters boven die zondaars. Ze dachten dat ze gezond waren, terwijl ze ziek waren. En Jezus zegt, als jij denkt dat je gezond bent terwijl je ziek bent, dan kan ik niks voor jou doen, als dat zo blijft. Want de grote filosoof Goethe heeft gezegd, de kern van alle zonde zit ook in mijn eigen hart. En Spurgeon die zegt bijna hetzelfde, die zegt, het zaad van elk kwaad zit in mijn eigen hart. En misschien dat Tim Keller het nog wel het allermooiste zegt, als hij zegt, je bent als mens slechter dan je ooit had kunnen denken. Geloof je dat? Dat je slechter bent dan je ooit had kunnen denken? Dat je denkt, nou, ik ben wel aardig en dan rij je op de snelweg en dan zit er iemand voor je die heel zachtjes rijdt. En dan begint het al een beetje te borrelen. Tenminste, bij mij wel. Vul voor jezelf maar iets in. Maar, zegt Tim Keller, tegelijkertijd ben je meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Dat is mooi, hè? Je bent slechter dan je ooit had kunnen denken. En tegelijkertijd ben je meer geliefd dan je ooit had durven dromen. Misschien denken we wel, ja, dat is slechter. Als je tot geloof gekomen bent en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan is dat slechter wel helemaal af. Nou, forget it. Kijk maar naar Petrus. Want hij is niet alleen iemand die voor de uitstorting van de Heilige Geest zondigt. Natuurlijk, nadat Pinkster is aangebroken en nadat de Heilige Geest is uitgestort, is hij totaal veranderd. En preekt hij het evangelie en is te vrijmoedig. Maar je moet in Galaten 2 eens lezen wat hij daar doet. Hoe schijnheilig hij zich daar gedraagt in het bijzijn van Paulus. En Paulus die geeft hem werkelijk de volle laag. Omdat hij zo schijnheilig is met wat hij daar doet. Moet je eens nalezen waar het over gaat. Niet om Petrus hier zwart te maken, daar gaat het helemaal niet om. Maar om te laten zien dat zelfs nadat we de Heilige Geest hebben ontvangen, dat slechte in ons soms op een hele geniepige manier zo ineens naar buiten kan komen. Eerste punt dus, geloven dat Jezus jou ziet zitten. Het mooie is dat Jezus hem niet alleen ziet zitten, hij gaat hem ook aanspreken. Tweede punt, luisteren naar wat Jezus zegt. En dat was in die cultuur heel bijzonder, want je moet je voorstellen, Jezus is een leraar en hij gaat naar iemand toe die door het hele volk wordt uitgekotst en op één lijn wordt gezet met prostituees. Hoeren en tollenaars werden door de mensen op één lijn gezet. Je kunt een beetje vergelijken als onze koning, koning Willem-Alexander, morgen naar Amsterdam toe gaat. Die gaat naar de Wallen en die loopt daar naar een van die prostituees toe. En die zegt tegen zo'n prostituee, volg mij. Dat zouden wij heel raar vinden, maar dat is wat de Heer Jezus hier doet. Of denk maar aan een belangrijke theoloog of een bekende dominee. Bijvoorbeeld, ik geef alleen een voorbeeld, professor Van der Belt is een bekende theoloog in Nederland. Stel dat professor Van der Belt, die gaat morgen naar Arnhem toe en die ziet daar een zwerver op straat liggen of een crimineel of Willem Holleder ziet die lopen en die zegt, Willem, volg mij. Nou, dan denken wij, die is het niet helemaal goed geworden. Zo schokkerend moet het in die tijd geweest zijn toen Jezus tegen Levi gezegd heeft, volg mij. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat Jezus niet allerlei dingen gaat zeggen over Levi wat hij allemaal fout gedaan heeft. Hij wist natuurlijk als geen ander wat Levi allemaal mis had gedaan. Hij had zo'n hele lijst kunnen maken. Dit heb jij niet gedaan, je hebt je niet in de wet gehouden, je hebt met de vijanden samengewerkt. En hij zegt er helemaal niks over. Helemaal niks. Het enige wat hij zegt is, volg mij. We kunnen soms een enorme focus hebben om mensen duidelijk te maken wat er allemaal mis is in hun leven. En welke zonden ze allemaal doen. Jezus rept er hier met geen één woord over. Hij zegt helemaal niks over die hele zonde. En dan moet je niet straks na die tijd zeggen, die man die daar stond te preken, die wil het niet over de zonde hebben. Maar Jezus zegt er hier helemaal niks over. Het enige wat hij zegt is, volg mij. En Levi kijkt in de ogen van Jezus en hij draait radicaal om. Als we echt zien wie Jezus is en hoe lief hij ons heeft, dan smelt die zonde als sneeuw voor de zon weg. Als je gaat focussen bij het volgen van Jezus, of bij het tot geloof komen, of bij het kind van God worden, hoe je het ook noemen wil, op het stoppen met zondigen, raak je hopeloos teleurgesteld. Kijken in de ogen van Jezus en zien wie hij is, maakt jouw zondeprobleem kleiner. Jezus heeft het met geen enkel woord over alles wat Levi fout heeft gedaan. Het enige wat hij zegt is, volg mij. En dan moet je goed luisteren. Hij zegt dus niet, volg een kerk. Volg een systeem. Volg een leer. Hij zegt, volg mij. Lieve mensen, het christelijk geloof gaat erom dat we een persoon volgen. Volg mij. Hoeveel mensen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk, hebben diep in hun hoofd toch het idee dat als je de Heer Jezus gaat volgen, of als je christelijk wordt, dat het gaat om een systeem. Oh, jij gaat zondags naar de kerk. Ja, ik ga naar de kerk. Nee, ik volg de Heer Jezus. Daar gaat het om. Jezus heeft het helemaal niet over een kerk. Ook in die tijd waren er verschillende groepen. Je had de school van Hillel. En je had de school van Shammai. En de ene was heel orthodox. Die wilde alles bij het oude houden. En de andere was heel modern, laat maar zeggen. Die wilde alles veranderen. En Jezus had makkelijk kunnen zeggen van, nou, je kunt die school volgen. Of je kunt die theologische school volgen. Nee, dat doet hij niet. Hij zegt, volg mij. En dat doet hij wel vaker in de evangelie. Wij denken vaak in twee keuzes. A of B. Dit is goed en dat is fout. En Jezus, die gaat voor de derde keuze. Volg mij. Ook als gemeente, heel veel dingen zijn belangrijk. Altijd in ogenschouw nemen. Het gaat erom dat we Jezus blijven volgen. En die woorden volg mij, die staan, als je kijkt naar de grammaticale vorm, in de vorm van een bevel. Het is geen adviesje. Jezus zegt niet tegen Levi van, nou, ik kwam hier vanmorgen langs jouw huis lopen. Misschien moet jij er eens over nadenken om mij te volgen. Nee, dat doet hij niet. Het is een bevel, je komt er niet onderuit. Zoals sommigen van jullie misschien vanmorgen het bevel hoorden, kom beneden. En je ouders zeggen niet van, nou, misschien kun je er eens over nadenken om uit bed te komen. Kom beneden. Zo is het hier ook. Volg mij. Het is geen advies, je kunt er niet onderuit. Maar, als je het alleen ziet als een bevel, zul je het niet doen. Als je de woorden volg mij alleen ziet als iets wat moet, als een bevel, dan zul je het niet doen. Ja, aan de buitenkant. Omdat je ouders het vragen, of omdat het zo leuk is in de kerk, of weet ik het wat. Maar dan zul je het niet met je hart doen. En daarom is het zo belangrijk om dat woord volg mij niet alleen te zien als een bevel, maar als een geweldige uitnodiging. Het is zo'n voorrecht om achter Jezus aan te gaan. Het is een geweldige uitnodiging. Of zoals Henk Binnendijk het altijd zo mooi zegt. God vraagt niks van je. Hij biedt je iets aan. Als je volg mij alleen maar ziet als dat God vraagt iets van me en ik moet alles opgeven, dan zie je alleen de negatieve kanten van. God biedt jou iets aan, het mooiste wat er is, om achter Jezus aan te gaan. Hoe kunnen mensen dat naast zich laten liggen? Zo'n geweldige aanbieding. Het gebeurt helaas wel. Er was een heel aantal jaren geleden was er een juffrouw op een lagere school. En die had een meisje in de klas, die ging trakteren. En dat meisje dat had samen met haar moeder een heel aantal tractaties klaargemaakt. En het moment van trakteren was aangebroken. En dat meisje dat gaat de kring rond en die komt bij de eerste. En die zegt, nee, hoef ik niet. En ze komt bij de tweede, nee, hoef ik niet. En zo ging dat meisje de hele kring rond. En uiteindelijk waren er twee tractaties van het hele blad afgehaald. En de rest niet. Zielig, hè? Als je dat meemaakt, dat is echt zielig. En dan moet je als juffrouw of meester aardig pastoraal aangelegd zijn om daar een beetje op een goede manier mee om te gaan. Maar dat is wat, God is niet zielig. Maar dat is wat er vaak gebeurt. God biedt iets aan in de Bijbel. God biedt zichzelf aan. En mensen zeggen op allerlei manieren, nee, dat hoef ik niet, of dat wil ik niet. Of ze zeggen ja maar, en dan komt er een of ander argument. Als we de Heer Jezus niet geloven, als we hem niet volgen, wijzen we hem af. Levi niet, gelukkig niet. Dit is een van de meest korte preken uit de hele Bijbel, 2 woorden. Nog geen 5 seconden, het heeft een geweldig effect. En het staat hier zo simpel, hè. Jezus zegt iets, Levi luistert en hij gaat achter Jezus aan. En toch denk ik dat het luisteren naar wat Jezus zegt een van de meest moeilijke dingen is voor christenen vandaag de dag. En dat heeft met 2 problemen te maken. Eerste plaats met een prioriteitsprobleem. Dat als Jezus iets zegt, of hij wil ons door de Bijbel iets duidelijk maken, op een andere manier, dat we eigenlijk nauwelijks tijd en ruimte in ons leven hebben om dat woord van God tot ons door te laten dringen. En ik ga niet allerlei lijstjes hier zeggen van je moet dan en dan stille tijd houden enzovoort. Maar probeer daar eens over jezelf over na te denken. Krijgt God in ons leven de ruimte om iets tegen ons te zeggen? En ik heb straks gezegd, als Jezus zegt volg mij, dat is een geweldig aanbod. Dus dat kan alleen maar iets goed zijn. Het doet soms wel pijn als God iets tegen ons zegt. Maar het is een geweldig aanbod. Maar als wij heel ons leven vol plannen met goede of met slechte dingen, hoe kan God dan ooit nog binnenkomen? Prioriteitsprobleem. En nogmaals, niet als wet. Want dat wil ik juist niet. was voor Levi helemaal geen wet. Maar het is wel iets om naar te kijken. En het tweede probleem, wat met name Nederlanders hebben, is een autoriteitsprobleem. Er is in de zomer een programma geweest waarin een expert heeft gezegd dat juist Nederlandse mensen een geweldig probleem hebben met autoriteit. Dus als iemand iets tegen ons zegt, dan zijn wij van nature geneigd om het niet te doen. En ik heb het zelf niet onderzocht, maar dat was wat die man zei, dat vooral Nederlanders daar moeite mee hebben. Dus als God in de Bijbel iets tegen ons zegt en wij moeten luisteren, dan zeggen we, dat zou ik toch zeker zelf weten. En dat is ook wat je vandaag de dag ook in, helaas, onder christenen heel veel ziet gebeuren. Dat God bepaalde dingen in de Bijbel zegt en dat wij zeggen, zou ik toch zelf weten. Dat ik zelf weten hoe ik de Bijbel uitleg. Prioriteitsprobleem en een autoriteitsprobleem. Levi heeft er gelukkig op dit moment geen last van. En het laatste wat hij doet, dus ook het derde punt, is alles achterlaten en Jezus gaan volgen. Als je goed leest in vers... even kijken, vers 28, daar staat het, hè? Hij staat op, hij liet alles achter en volgde hem. En ik wil jullie zeggen dat het zo geweldig is als je dat meemaakt. Voor jezelf en met anderen. Ik ga niet zeggen dat ik denk dat ik rond mijn 18e tot geloof gekomen ben in de Heer Jezus. En, dus dat is nu zo'n 18 jaar geleden. En ik ga niet zeggen dat alle mensen waar ik mee opgetrokken ben of waar ik het evangelie mee heb gedeeld tot geloof gekomen zijn. Absoluut niet. Veel meer niet dan wel. Maar ik kan ook vertellen van de afgelopen jaren dat ik een aantal keer heb mee mogen maken dat mensen opgestaan zijn, alles achter zich hebben gelaten en Jezus zijn gaan volgen. Er is bijna geen grotere vreugde dan dat mee te mogen maken. Soms door jaren van moeite en gebed heen en dat je dacht het gebeurt nooit. En dat dan toch het moment komt dat je hoort dat mensen tot geloof gekomen zijn. Het is prachtig om dat mee te maken. En het gebeurt vandaag de dag. Absoluut nog. Het is niet iets van alleen maar 2000 jaar geleden. We hebben de afgelopen maanden zijn we in rond de Betuwe bezig geweest met het opnemen van een aantal getuigenissen. Die komen over een tijdje uit. Er komt mogelijk ook een DVD van uit. Maar de jongeren die moesten allemaal hun getuigenis opschrijven op papier en van tevoren doormailen. En toen kreeg ik al die verhalen te lezen. En het is zo mooi om te zien hoe God dat doet. Eentje door een boekje van Spurgeon en een gesprek met zijn opa. En uiteindelijk komt hij een keer in de kerk. Nou, hij kwam vaker in de kerk, maar die keer kwam hij in de kerk. En toen was er een bepaalde tekst of een preek. En dat raakte hem. En weer een ander was op een kamp. God werkt op allerlei manieren. Maar het is zo geweldig om mee te maken dat mensen Jezus gaan volgen. En je moet goed kijken hoe Levi dat hier doet. Hij maakt per direct een beslissing. Hij zegt niet, ik wacht er nog even mee of ik zal er eens over nadenken. Hij zegt ook niet zoals koning Agrippa, je beweegt mij bijna om een christen te worden. Of mensen op de Areopagus van tegen Paulus, we zullen later nog wel eens een keer terugkomen. Hij maakt per direct een beslissing. Er zijn dingen in de Bijbel en in het leven van het geloof die kunnen wachten. Want zij die geloven haasten niet. Mozes moest 40 jaar wachten voordat hij het volk Israël kon leiden. Maar het volgen van Jezus kan nooit wachten. Het is bij God, als het gaat om het volgen, altijd vandaag. Jozua zei tegen het volk, kies heden, vandaag nog, wie je dienen zult. Want dit kan je laatste preek zijn. Dus het volgen van Jezus kan geen uitstel wachten. Kies heden nog wie je dienen zult. Er was een zendeling in India en die zendeling die was dokter. En zendeling. En die kwam op een gegeven moment, komt hij een jongetje tegen en hij zegt tegen het jongetje, volg jij de Heer Jezus al? Nou, zegt het jongetje, ik zal er eens even over na gaan denken. Maar toen werd het jongetje ziek. En die zendeling, die was dokter, was een beetje een boef, die ging naar het jongetje toe en die nam een flesje medicijnen mee. En had hij een etiketje opgeplakt. En op dat etiketje stond, neem 1 eetlepel over 1 jaar. Dus hij geeft dat flesje aan het jongetje. En het jongetje er kijkt en denkt, ja nee, maar nu heb ik een medicijn nodig. Die zendeling pakt weer het flesje, die plakt er een nieuw etiketje op. En die schrijft erop, neem 1 eetlepel over 1 week. En het jongetje krijgt weer dat flesje. En die schrik nog steeds. Ik heb nu iets nodig. Toen plakte hij een etiketje erop. Neem één eetlepel. Nu. Dat is het jongetje natuurlijk blij. En ik weet eigenlijk bijna zeker dat die zendeling daarna een geweldige preek erover gehouden heeft tegen dat jongetje. Wat de boodschap daarvan was. Het volgen van Jezus moet en kan nu. Nou is het heel belangrijk om te zien dat bij het volgen van Jezus het niet per se betekent dat je alles verkoopt en als een arme gaat leven. Dat kan wel, wat God het van je vraagt. Maar Levi doet het hier in eerste instantie niet. Hij verkoopt niet alles. Kijk maar naar vers 29. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis. Hij heeft helemaal niet gelijk zijn huis verkocht. Er waren veel mensen in dat huis, dus hij moet nog een groot huis gehad hebben ook. Ja, dat is logisch natuurlijk, want die tollenaars vroegen zoveel geld dat ze er zelf nog wel flink wat aan overhielden. Die hadden een groot huis. Heeft hij helemaal niet gelijk verkocht. Sterker nog, hij heeft zijn vrienden uitgenodigd. Dus het volgen van Jezus betekent echt niet dat je alles moet verkopen. Het kan wel, maar dat betekent het niet per se. Alles achterlaten betekent dat de blokkade die eventueel tussen jou en Jezus instaat, dat je die opgeeft. Dat is het. En voor Levi was dat zijn tolhuis. Hij verbrandt zijn schepen achter zich. En dat tolhuis doet hij radicaal van de hand. Want dat tolhuis is voor hem een blokkade om Jezus te volgen. En ik kan hier een hele lange lijst op gaan noemen van allemaal blokkades die ons kunnen verhinderen om Jezus te volgen. Het kan geld zijn, het kan roddel zijn. Het kan een bepaalde theologie zijn die we vasthouden. Het kan een ja-maar zijn. Dat is iets voor jullie zelf. En voor mijzelf, als dat zo is. Volgen van Jezus betekent dat opgeven wat ons verhindert om hem te volgen. En die dingen die eventueel tussen ons en tussen Jezus instaan, daar kan God ons op twee manieren van afhelpen, heb ik ooit geleerd. Hij kan het verlangen wegnemen, of hij kan ons de kracht geven om nee te zeggen. Hij kan het verlangen wegnemen, of de kracht geven om nee te zeggen. En als we dan weer struikelen, nadat we Jezus zijn gevolgd, nou dan staan we gewoon weer op. Spreuken 24 vers 16. Want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op. Op het moment dat je tot geloof gekomen bent en je valt in zonde of je struikelt, dan is de duivel er als de kippen bij om jou te ontmoedigen en te laten denken, oh je bent geen kind van God, oh zie nou wel, van jouw hele bekering is niks waar. Geloof het niet. Als we struikelen, dan staan we gewoon weer op. Niet uit een stuk hoogmoed of kijken zo goed ik opsta, natuurlijk niet. Maar we staan weer op. We laten de duivel niet toe dat hij ons laat liggen en steeds verder de put in laat praten. Als we struikelen, staan we op. De enige manier om Jezus te volgen, is naar Jezus te kijken. En dan wordt dat andere allemaal minder belangrijk. Ik ben op de middelbare school verliefd geworden op een meisje. Daar ben ik later mee getrouwd, Rachel. En het was in die tijd zo dat wij vanuit Barneveld naar Amersfoort fietsten. Het was 19 kilometer heen en 19 kilometer terug. En we fietsten met een groep. We fietsten met allemaal mensen samen. Toen ik verliefd werd op Rachel, wilde ik haar natuurlijk graag zien. Dus dan moest ik alleen gaan fietsen. Zonder die groep. Nou, dat moest niet, maar dat wilde ik. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja joh, is zij dat nou wel waard? Want je moet alleen fietsen en je mist die gezelligheid van die anderen. Dat vond ik helemaal niet erg. Ik ging als een dwaas naar Amersfoort. Om haar zo snel mogelijk te zien. En dat ik niet met die anderen mee kon fietsen. Ja, natuurlijk jammer, maar dat maakte me niet zoveel uit. Zo is het ook met volgen van de Heer Jezus. Als we zien wie Hij is, dan wordt dat andere allemaal minder waard. En je kunt niet Jezus dienen en je eigen leventje vasthouden. Ik kan niet tegen Rachel zeggen, schat, ik ben nu met de getrouwd. Schat, ik ben 2 dagen in de week ben ik bij jou. En de rest van de week zit ik bij de buurvrouw. Dat kan niet. Dat heeft Jezus ook heel duidelijk gemaakt in de evangelie. Je kunt niet hem volgen en ook je eigen leventje vasthouden. Dat gaat niet. Maar zie het als een uitnodiging. Levi staat op, laat alles achter zich en volgt Jezus. Een paar dingetjes nog en dan ga ik afronden. Wat betekent het om Jezus te volgen? Daar kun je een hele preek over houden, maar wat betekent het om Jezus te volgen? Dat betekent niet dat alles gelijk goed gaat. Dat zie je in het leven van Levi ook. Want als hij de apostel Matthäus is, dan heeft hij ruzie gemaakt met de andere discipelen. In de hof van Gethsemane is hij weggevlucht. Heel vaak begrijpen ze discipelen niks van Jezus, ze maken ruzie onderweg. Echt niet alles gaat in één keer goed. Maar dat betekent wel dat je achter Jezus aangaat. En dat je elke dag je oog gericht houdt op hem. En als daar dingen bij zijn die je kunnen helpen, dan moet je die dingen doen. Als het jou helpt om een kruis in je huis op een plek te zetten, zodat je eraan herinnerd wordt, dan moet je dat doen. Als het jou helpt om een bandje om te doen wat moet Jezus doen, dan moet je dat doen. Mijn zwager, die heeft een kruis in zijn enkel getatoeëerd. Sommigen vinden dat misschien een beetje te. Ik ga jullie ook echt niet zeggen dat jullie dat allemaal moeten doen. Maar hij komt er nooit meer vanaf. Of hij moet het weg laten halen. Maar dat is volgens mij een moeilijke operatie. Als zoiets je kan helpen om Jezus te volgen, doe dat. En als we struikelen, staan we door de kracht van God weer op. Levi is achter Jezus aangegaan. En na de dood van Jezus kreeg hij de Heilige Geest. En het mooie is, Levi is allereerst gebruikt voor zijn eigen volk, het Joodse volk. De apostel Matthäus. En hij heeft het evangelie in Jeruzalem verkondigd. En toen riep God hem naar Ethiopië. Maar voor die tijd, voordat hij naar Ethiopië ging, heeft God zijn kwaliteiten die hij als tollenaar had geleerd, namelijk om te schrijven, of daarvoor al. Die kwaliteit heeft hij gebruikt om Matthäus evangelie te schrijven. Dat lezen wij tot vandaag de dag. God heeft datgene wat hij gebruikte, hè, om zijn centjes te tellen en de boekhouding bij te houden, heeft God gebruikt om het Matthäus evangelie te schrijven. En toen is hij naar Afrika gegaan, naar Ethiopië. Dat kunnen we lezen in boeken die geschreven zijn na de tijd van de Bijbel. Of in de tijd van de Bijbel, maar die niet rechtstreeks in de Bijbel terug zijn gevonden. Hij is gegaan naar Ethiopië en daar heeft hij het evangelie verteld. Totdat er een koning kwam die het helemaal had gehad. En die heeft hem laten doden. Het begon met Jezus die Levi zag zitten in het tolhuis. En het eindigt met Levi die Jezus zag zitten in het vaderhuis. Amen. Zullen we een moment stil te nemen? Voor een stil gebed en dan zal ik het daarna afsluiten. Lieve Heer Jezus, we willen u zo danken dat u zo anders bent als dat wij vaak zijn. Dat u ons opzoekt, welke blokkades we ook hebben of hoe anderen ook naar ons kijken. Dat u ons ziet zitten. Dat u ons aanspreekt en dat u mensen als ons, die het van zichzelf niet verdiend hebben, achter u aan wil hebben. Heer Jezus, u bent veel groter dan ik vanmorgen heb kunnen vertellen. Maar ik bid u dat we allemaal u zullen volgen voor het eerst en opnieuw. En als er dingen in ons leven zijn, moeite, verdriet, dat we mogen weten dat u die kent en dat u ook daarin ons wilt helpen. Heere God, misschien zijn we angstig. Misschien zien we het niet meer zitten. U bent het geweest die in de hof van Gethsemane grote angst heeft gekend. U weet precies wat wij meemaken. Ik dank u dat we met alles wat in ons is bij u mogen komen. Met onze dank als het goed gaat, met ons verdriet als het moeilijk is, als we misschien geplaagd worden op school. Heere God, ze hebben u ook geplaagd. Ze wilden met u ook niks te maken hebben. Maar u bent doorgegaan en u bent voor ons aan het kruis gegaan. Ik bid u dat we keer op keer daaruit zullen leven. Ik dank u ook voor deze ochtend. Geef nog een geweldige dag. In Jezus' naam. Amen.